Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de Hofstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Amsterdam FM.
Ja, goedemiddag. U bent bij de boekenrubriek. Iedere week sinds...
Leo?
Ja? Ja, ja. Ja, ja.
Is goed.
Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de Hofstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Amsterdam FM.
Ja, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond, waar ook ter wereld. Mijn naam is Leo Willemsen. U luistert naar de boekenrubriek van Amsterdam FM. Iedere week... Al sinds oktober 2006 is er een boekenrubriek bij Amsterdam FM. Het gesproken woord is hier heel erg belangrijk. En soms hebben we een gast. En vanmiddag zit bij mij aan tafel Sineke de Rooij, die op een heel speciale datum vandaag met mij gaat praten over de Lemmerboot. Daar komen we zo direct aan toe. Maar u moet vooral niet denken dat 7 januari... aan mij en de boekenrubriek voorbij is gegaan. Je suis Charlie, je suis Gaïf. Andere gebeurtenissen daarentegen gaan ook gewoon door. Ik ben echt wel Charlie hoor. En ik wilde het vandaag gaan hebben over een andere strijder voor het vrije woord, Menno ter Braak. En die zich met de komst van de nazi's in Nederland op 14 mei 1940 genoodzaakt zag te kiezen voor zelfmoord. Dat was het. Het door mij gekozen onderwerp. Maar Sineke de Rooij kwam met een fantastisch, ander, prachtig onderwerp. Wat vandaag, 70 jaar geleden, zich heeft afgespeeld. Een ongeluk met de Lemmerboot die vaarde tussen Amsterdam en Lemmer. Daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Maar we gaan eerst nog even een eerbetoon doen aan de strijders voor het vrije woord. En dat doe ik door het gedeeltelijk voorlezen van het gedicht van de beroemde dichter Adriaan Roland Holst. Het gaat over Menno ter Braak en Edgar Duperron, de twee schrijvers die op 14 mei 1940 tegelijk overleden. Edgar Duperron door een hartaanval, Menno ter Braak door zelfmoord. Zij waren dikke, hele erg goede vrienden. En het is een groot toeval dat overlijden op dezelfde dag plaatsvond. Daar gaan we een andere keer nog uitgebreid over doorpraten. Maar eerst lees ik nu een aantal strofen uit het gedicht In Memoriam Charles Edgar Duperron en Menno ter Braak. Omdat ook hier de aan bod gekomen wereld hun wereld brak, gingen zij, broederpaar, gelijk zij door de voorvlagen om de wereld, zich weerden naast elkaar den dood in, dit bloedjaar. Ze wisten van geen wijken, van geen zwenken binnen het streng perk dat het lot hun bood. Het leven sloeg slaags rakend met hun denken en daar tot mannen. En thans heeft de dood tot mensen hen vergroot. En de nacht in van zijn spoorloze ontferming droeg hij met hen hun taal weg uit dit oord. Haar nam hij in voorlopige bescherming. Bij hem alleen geldt van dat goede woord de zin nog onverstoord. Hier wou ik het even bij laten, want het gedicht is gewoon nog een stuk of 10 strofen lang. Sineke, vond je het mooi om dat zo te horen?
Ja, dat is zeker mooi. En ik vind het ook mooi aansluiten bij Je suis Charlie, wat je net even noemde. Het gaat zeker over de kracht van het woord. En ik weet zeker dat de laatste dagen en nog een hele tijd ons dit allemaal enorm zal raken. Mij heeft het ook heel erg geraakt. Ja. Mezelf schrijver en redacteur. En ik vind het erg belangrijk dat we ons hier met z'n allen in de cultuurwereld mee bezighouden.
Ja, je voelt het echt als een aanslag. Niet alleen op die redacteuren, maar echt op onszelf. Hè?
Ja, zeker. En,
ik denk dat echt, je hoeft niet in het informatievak te zitten of in het redacteurenvak om dat echt zo te beseffen.
Nee hoor, we hebben echt wel gezien aan de opkomst bij al die herdenkingen gisteren. Hè, die bijeenkomsten in alle steden van Nederland en Europa. Hoe dat echt iedereen heeft geraakt en hoe iedereen dit heeft gevoeld als een aanslag op vrijheid en vrijheid van meningsuiting.
Zo is het. Daarom. De overgang mag wat hard zijn ineens. We hebben je uitgenodigd voor een heel ander onderwerp. Een onderwerp wat trouwens zich in een misschien nog wel veel grimmiger tijd zich afspeelde. We hebben een verhaal over de hongerwinter, de 1944-45. Je hebt een boek geschreven en dat heet heel mooi en heel eenvoudig De boot naar Lemmer, een verhaal uit de hongerwinter. Dat boek beschrijft in feite de tocht die duizenden Amsterdammers gedurende de hongerwinter hebben ondernomen om naar Lemmer te gaan. Ik laat het aan jou over om het verhaal uitgebreider te vertellen.
Ja. Ik zal kort wat vertellen. Mijn vader was zo'n kind, zoals er heel veel waren in heel westelijk Nederland, die door zijn ouders naar familie in Friesland werd gestuurd, helemaal in zijn eentje. Want er was honger aan het ontstaan, echt ernstige, zware honger. En veel families konden een van die kinderen niet meer te eten geven. En om een beetje te bezuinigen op het eten wat er overbleef voor iedereen, stuurden ze een van de kinderen weg, of soms een heleboel kinderen weg. Mijn vader ging naar een tante in Friesland, via een wat vreemde reis, want hij werd meegegeven vanuit Voorburg met een vriend van zijn vader die naar Amsterdam reed. En hij had een brief op zak en hij moest aankloppen bij een vriendin van zijn moeder die hij niet kende en van wie hij ook niet wist of ze wel thuis zou zijn.
Dat was in de oorlog eigenlijk ook weer een doodnormaal. Maar je zegt hij reed van Voorburg naar Amsterdam. Hoe moeten we ons dat voorstellen?
Die vriend van zijn ouders die had nog een auto met een houtgasgenerator. Dat vond hij prachtig. Hij mocht in die mooie auto zitten en hij bewonderde de houtgasgenerator. En hij vond het eigenlijk allemaal wel een avontuur. Hij was niet echt bang op dat moment. Maar ik denk dat het voor zijn moeder een heel ding was. Want zij stuurde dus haar zoon van 12 jaar weg met alleen een brief op zak. En ze wisten echt niet of die in Amsterdam wel gehoor zou krijgen bij die kennis van haar. Dat liep wel allemaal goed af. Hij liep daar naartoe, hij klopte aan, ze bleek thuis te zijn. Hij overhandigde die brief van zijn moeder en zei, ja, mag ik hier een nachtje slapen en wilt u mij naar de boot naar Lemmer brengen?
Weet je nog welke straat dat was?
Dat was in de Beethovenstraat. En dus hij moest helemaal naar Zuid. En daar werd hij dus vriendelijk opgevangen en hij kreeg ook wat te eten, wat nog best bijzonder was, want die vrouw had zelf bijna niks meer. En de volgende dag is deze vriendelijke dame, mevrouw Iele, die is met hem naar de De Ruiterkade gewandeld vanuit Zuid, om te kijken of ze hem een kaartje op de boot kon krijgen naar Lemmer.
Weet jij ook bijvoorbeeld hoe ze toen, want we spreken over een van de meest gruwelijke winters van de 20e eeuw. Hè?
Het was ontzettend koud.
Weet je ook hoe ze gekleed waren? Of ze nog fatsoenlijke schoenen hadden misschien?
Dat weet ik niet. Mijn vader die herinnert zich dat hij een klein leren koffertje had met een kapot handvat. En dat hij nog in korte broeken liep. Dat was toen zo. De kinderen van tot zo'n beetje middelbare schoolleeftijd droegen ze geen lange broeken. Ik vind het een heel raar idee om te denken dat hij misschien in die winter zelfs ook nog met zijn blote knieën liep. Maar hij beweert dus van wel. Dat kan. Kijk, in ieder geval weten we natuurlijk dat ze niet onze ANWB-winkelspullen hadden die we nu hebben. Nee. Met winddichte jacks en fijne schoenen. Nee. Het was allemaal van wol. Het werd allemaal nat. Het woei door. Ja, het moet echt afschuwelijk zijn geweest.
Dat denk ik ook, ja.
Ja.
Daar bij de Ruitenkade. We zitten hier op de vierde verdieping van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam.
We zijn
er vlakbij.
We zitten er vlakbij. Hè? Het gaat over een boot. Waar we zo direct nog wat langer over gaan praten. Het gaat over een boot die eigenlijk al heel lang diezelfde tocht maakte, geloof ik. Hè?
Ja.
In de hongerwinter speelde die boot natuurlijk nog een bijzondere rol. Maar
ja. Het was eigenlijk een heel gewone transportverbinding tussen Amsterdam en Friesland. Eigenlijk super onhandig dat we dat nu niet meer hebben, want het is de kortste lijn. En met een snelle boot ben je er eigenlijk zo. Maar het was dus een hele gewone verbinding. Mensen gingen vaak heen en weer tussen Friesland en Amsterdam. Alleen in de oorlog kreeg die zo'n speciale betekenis, omdat de hongerwinter is eigenlijk ontstaan door een grote spoorwegstaking.
Ja.
Die is afgekondigd door de Nederlandse regering in ballingschap. En eigenlijk kun je wel zeggen dat die spoorwegstaking de hongersnood veroorzaakt heeft. Want de reactie van de Duitsers daarop was om gewoon de voedseltransporten stil te leggen. Er was überhaupt bijna geen transport meer. Want ja, er waren dus geen treinen meer, maar er was ook geen brandstof voor de auto's. Dus alles wat mensen deden, deden ze te voet, te fiets of met watervervoer.
Ja.
Dus je kon nog van Amsterdam naar Friesland komen. En heel veel mensen hadden dat nodig voor de beroemde hongertochten. Ze moesten in Friesland bij de boeren eten gaan bedelen. En dat werd ook heel veel gedaan.
Ja.
De hongersnood was verreweg het ergst in de grote steden. Omdat mensen daar ook geen moestuintje hadden. Of ze konden zelf gewoon helemaal niks verbouwen. Dus veel stedelingen gingen alsmaar op en neer.
Ja.
En er werd niet alleen voedsel heen en weer gesmokkeld, maar ook nog mensen.
Ook nog mensen.
Honderdduikers en Joodse kinderen en baby's. Er ging van alles heen en weer op die schepen.
Ja, en dan moeten we ons waarschijnlijk ook nog, want we hebben veel luisteraars die dat niet beseffen, maar het IJsselmeer was toen ook echt wel het was een binnenzee.
Het was een binnenzee, maar de afsluitdijk bestond wel.
Ja, die bestond wel. Maar de Markerwaard, die is er nog nooit gekomen. Maar Flevoland was er nog niet.
Ja, nee, het kon er spoken en dat gebeurde ook. Daarom vind ik het ook wel mooi dat de gebeurtenis waar we het nu over gaan hebben, een aanvaring op het IJsselmeer, is vandaag 70 jaar geleden.
Ja.
Nou, het stormt nu als een gek buiten. Ik vind het wel heel toepasselijk.
Ja.
Het enige wat we missen is de snerpende kou van die tijd.
Zeker.
Maar je kan je inleven dat als je op een dag als vandaag met een schip het IJsselmeer op moet, dat het ook wel een spannende zaak is. En dat was het toen nog eens te meer. Want die schepen waren zwaar, zwaar overbelast.
Ja.
Het waren eigenlijk een soort vluchtelingenboten.
Nou, het kwam onmiddellijk bij me op.
Ik bedoel, ik denk steeds aan hoe was het vroeger, hoe is het nu? We weten natuurlijk allemaal de tragedies van de vluchtelingenboten op dit moment. Zo was het toen ook. Het waren wanhopige mensen die van alles ook achterlieten. Ook niet wisten of ze goed terug zouden komen. Mm-hmm. En er zaten 400 mensen op een schip dat bedoeld was voor 100 man.
En misschien dat de kapitein en zijn bemanning wat mensvriendelijker waren.
Zeker. De kapitein was een hele goeie. Dat was kapitein Bouwman in die tijd. Ik ken toevallig zijn zoon, zijn kleinzoon, Haaien Bouwman. Die weet er ook veel van. En deze kapitein stond erom bekend dat hij onderduikers onder de zeilen stopte en dat hij mensen hielp met extra fietsen meenemen en dat soort dingen meer.
En zijn die schepen dan ook gecontroleerd door de Duitsers?
Ja, die werden voortdurend gecontroleerd, maar het ging ook wel vaak allemaal snel, rommelig. Mensen konden er wel doorheen glippen. En veel mensen gingen ook, mensen gingen verkleed, ze gingen vermomd, ze gingen onder elkaars lange rokken. Er waren natuurlijk ook normale transporten, zoals babytransporten. Dat er gewoon 20, 30 baby's in het ruim werden gelegd met kaartjes om hun nek. Die moesten naar Friese gezinnen om daar te worden ondergebracht.
En daar was niemand bij?
Daar was dan één begeleidster bij die ze onderweg verzorgde.
En was dat dan, dat vonden de Duitsers?
Nou, dat vonden ze dan goed.
Ja?
Dat was het uitbesteden van kinderen die gewoon moesten overleven. Dat ging wel goed. Wat ook vaak zo was, is dat de controles op de terugweg heel streng waren. Want er mocht geen eten worden gesmokkeld.
Nee, nee.
En heel vaak kwam het voor dat mensen een aantal dagen of een week in Friesland voedsel hadden gesprokkeld. En dat het op de terugweg toch nog allemaal werd afgepakt.
Ja, dan kom je bij mijn eigen ouders. Die van wie ik dit soort verhalen ook hoor. Ja. Mijn moeder woonde in Amsterdam-Noord. Die haalde eten en die moest dan langs de landwachten naar binnen. En huilend kon ze later nog vertellen over hoe dat...
Dat het op het allerlaatst toch nog werd afgepakt.
Ja, tragische verhalen.
Ja.
Die boot heeft dus een enorme rol gespeeld in het eigenlijk... Ik heb het woord levenslijn gelezen.
Het woord levenslijn wordt heel vaak gebruikt. Ik denk ook echt dat deze bootlijndienst heeft zo ontzettend veel levens gered. Het moeten er duizenden zijn geweest. Ja. In die zin vind ik het wel een beetje raar dat het verhaal in Amsterdam niet zo heel erg bekend meer is. In Friesland zijn er veel meer mensen die zich dat allemaal herinneren.
Ja.
In Lemmer was een van deze schepen, de Jan Nieveen, ongelooflijk populair.
Ja.
Bij een van zijn laatste tochten stonden mensen massaal te huilen op de kade. Omdat hij daarna verkocht werd naar Finland.
Ik zag een heel mooi YouTube-filmpje.
Ja.
Gemaakt door Omroep Friesland.
Ja.
20 minuten met mooie beelden uit de jaren 70 en 80.
Ja.
Heel goed gedaan.
Ja.
Jij bent daar eigenlijk door je ouders door geïnspireerd geraakt om een verhaal erover te schrijven.
Ja.
Je bent schrijfster.
Ja.
En dit is, als zover ik het heb kunnen zien... Het is een jeugdverhaal, maar het is ook een verhaal voor volwassenen.
Ik heb dit boek, De Boot naar Lemmer, heb ik geschreven als jeugdroman. Maar dat is onverwacht populair geworden bij ouderen, omdat zij gewoon het verhaal zelf meer herkennen. De kern van het verhaal is, je hebt eigenlijk drie verhaallijnen. Mijn vader werd als kind dus uitbesteed in Friesland om de hongerwinter te overleven. Zijn moeder, mijn oma... volgde een aantal weken daarna ook naar Friesland... omdat zij zo'n hongertocht moest fietsen. Zij moest toen echt eten verzamelen voor haar hongerende gezin in Voorburg. En het derde grote verhaal dat erin zit... is de ramp die heeft plaatsgevonden met twee van die lemmerboten op het IJsselmeer. Dat was vandaag, 70 jaar geleden...
Ja.
In de nacht van 8 op 9 januari.
Ja,
toen zijn het terugkerende schip uit Lemmer en het heengaande schip uit Amsterdam. Ja, je gelooft het niet, maar ze zijn midden op het IJsselmeer... 's nachts in de verduistering op elkaar gebotst.
Ja, dat,
je begrijpt niet hoe het mogelijk is dat op zo'n grote binnenzee... twee schepen elkaar weten te vinden. Maar de Jan Nieveen en de Groningen 4 zijn daar op elkaar geknald... En de Groningen 4 is daarbij opengereten aan de zijkant. En dat schip begon heel snel te zinken. Mijn oma zat op dat schip. Die kwam terug uit Lemmer met haar fiets en haar tassen vol met het kostbare eten. En ze was vol goede moed op weg naar huis. En toen is zij dus samen met al die andere honderden mensen bij dat ongeluk betrokken geraakt. En moet je je dat voorstellen. Op dat ijskoude nacht, het water spatte hoog op. Iedereen was doorweekt. Het schip begon te zinken. En het andere schip, de Jan Nieveen, dat zo populair was in Lemmer... dat kwam langs zij en ketende dat zinkende schip vast... en hielp zoveel mogelijk mensen met overspringen. In mijn familie gaat het verhaal dat die kapitein haar mijn oma toeriep... spring dan, meisje, spring dan. Nou, zij sprong, ze had haar tassen met eten nog bij zich en ze heeft het overleefd. Maar 13 mensen zijn in die nacht verdronken... omdat ze opgesloten zaten achter een luik dat vast was komen te zitten door de aanvaring.
Verschrikkelijk, dat is eigenlijk zo'n onbekend verhaal uit de oorlog. Hè?
Het schip is heel snel gezonken. Het schip maakte slagzeilen, begon te kapseizen en trok het andere schip bijna mee. Daarom hebben ze de kabels moeten kappen en het schip is in een paar minuten helemaal ten onder gegaan.
We zitten 70 jaar later, we zitten eigenlijk heel relaxed hierover te praten. Het is een verschrikkelijk verhaal. Die boot heeft daarna nog heel lang dienst gedaan, hè?
Ja.
En daardoor, toen jij met dit verhaal kwam, gingen mijn gedachten ook terug naar mijn eigen ouders. Want mijn ouders hebben later, in de jaren 70, 80, als die boot nog gebruikt als een soort plezierboot.
Ja, dat klopt, ja.
Het zou toch mooi zijn als dat nog steeds zou kunnen, vind
ik. Het zou geweldig zijn, maar het schip ligt nu als restaurantboot in Finland. En het is heel moeilijk te bereiken. Je moet eerst naar Helsinki en dan moet je weer met een schip. En dan, je kunt er dus nog heen. Hij heeft een andere naam gekregen, maar hij bestaat nog.
Ja.
Maar het is ontzettend jammer dat dit is eigenlijk cultureel erfgoed. Het is gewoon geschiedenis. Het is varend erfgoed ook.
Ja.
Het was een schitterend stoomschip.
Ja.
Een beroemd schip uit Nederland. Het is heel jammer dat het verkocht is.
Ja, Sineke de Rooij, heel hartelijk dank voor je mooie verhaal.
Heel graag gedaan.
Over dit ja, deze bijzondere dag, de levenslijn tussen Amsterdam en Lemmer. Er zijn nog steeds boekjes over. Ja. Nou, boekjes. Ik noem het, de eerste is Nachtboot naar Lemmer, A.G. Scheffer uit 1948. We hebben de Lemmerboot van Anne Wielinga en Johan Salverda uit de jaren 80. En we hebben jouw boek uit 2009, De Boot naar Lemmer, door Sineke de Rooij, een verhaal uit de hongerwinter. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende week bij een nieuwe boekenrubriek.